Misschien wel een verrassing, maar ik ga, wat ik net ook al gezegd heb, voordat deze streaming aanstond, ik ga deze morgen niet spreken over hemelvaart, niet over Pinksteren, ook niet in de tijd die ertussen zit, maar ik hou gewoon een spreekbeurt over, ja, wat staat er boven, de geboorte van Israël en zijn toekomst. En dan kun je wel zeggen, ja, wat heeft daar iets met hemelvaart te maken? Nou, eigenlijk wel. Heeft er iets met Pinksteren te maken? Eigenlijk wel, want het gaat alleen maar om Israël. Als je kijkt naar de hemelvaart, dan zegt daar een engel tegen de 12 Galileese mannen, de 12 discipelen van de Heer Jezus, ja, zoals hij heen gaat, keert hij ook terug. 12 Galileese mannen. Als je naar Pinksteren kijkt, uitstorting van de Heilige Geest, dan heb je daar weer die uitstorting op diezelfde 12. En dan denk ik wel van, ja, is er dan nog iets buiten Israël? Nou, als je de Bijbel leest, dan denk ik in elke Bijbelboek gaat het eigenlijk wel over het volk Israël. Je ontkomt er niet aan. En als je dat ontkent, dan ontken je eigenlijk de Bijbel. Weet je, en Israël is een heel bijzonder volk. Als je daarop inzoomt, en als je terugkijkt over al die eeuwen en duizenden jaren, met al die ups en downs die ze hebben gekend, dan is het eigenlijk een onvoorstelbaar iets. En welke rol spelen zij eigenlijk in het plan van God? En dat is een rol die veel groter is dan wij kunnen denken of beseffen. En wij houden ons veel bezig met latere brieven van Paulus. Maar ook Paulus ontkomt daar niet aan, weet je. Want alles is reeds voor de grondlegging der wereld, heeft God een plan gemaakt. En wat is daar het centrale punt in? Daar komen we zo op terug. En als je dan kijkt, en komen we zo ook op terug, dan heeft God ooit 70 volkeren geformeerd. En uit die 70 volkeren is er één volk, heeft hij zich daar uitgekozen. Die heeft hij geformeerd uit die 70 volken. En dan allemaal door Abraham heen. Ongeveer 4000 jaar terug. En dit volk krijgt eigenlijk een unieke rol door de hele geschiedenis heen. En zelfs in de toekomst. En dan wordt er wel gezegd, ja, wij als gemeente in deze tijd hebben de rol overgenomen van Israël. En dan denk ik van, nou ja, het zal allemaal wel kunnen, maar ik lees dat niet in Gods woord. Maar we gaan met elkaar een gedeelte lezen vanuit Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 43. Ja. Het is een hele stuk, maar gewoon lezen. En ik denk ook dat je dit gedeelte eigenlijk moet weten en kennen om iets te zeggen over het ontstaan van Israël. En er staat, en dat is eigenlijk het lied van Mozes, staat er bij mij boven. Ja, het begint eigenlijk in hoofdstuk 31, vers 30. En toen sprak Mozes, staat het aan aanhoren van heel de gemeente van Israël, de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen. En als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots. Wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader. Hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten. Zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt boven zijn jongen, zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde. En hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots en olie uit hard gesteente. Boter van runderen en melk van kleinvee, samen met het vet van lammeren, van rammen die in Bassan weiden, en van bokken, samen met het allerbeste binnenste van de tarwekorrel, en druivenbloed, goede wijn, hebt u gedronken. Maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. En Jeshurun, dat is eigenlijk het volk Israël. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God, die hem gemaakt heeft. Hij versmaarde de rots van zijn heil. Zij hebben hem tot naijver gebracht met vreemde goden. Met gruwelijke daden hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. Toen de Heere dat zag, verwierp hij hen uit toorn tegen zijn zonen en zijn dochters. Hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Want zij zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun eigen nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal branden tot onder in de hel, het graf. Hij zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Ik zal verschrikkelijke dingen over hen ophopen. Al mijn pijlen schiet ik op hen af, uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen zij zijn. Tanden van wilde dieren zal ik op hen afsturen, met vurig vergif van slangen die in het stof kruipen. Buiten beroofd het zwaard en binnenskamers de verschrikking, zowel de jongen als het meisje, de zuigeling samen met de grijsaard. Ik zei, ik zal hen naar alle kanten verspreiden. Ik zal de gedachtenis van hun onder de zervelingen doen ophouden. Waar het niet dat ik beducht was voor de toorn van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen, onze hand is verheven. Het is niet de Heere die dit alles gedaan heeft. Want zij zijn een volk dat door raadgevingen verloren gaat. Er is geen inzicht bij hen. Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op een einde letten. Hoe zou één man er 1000 kunnen achtervolgen en 2 mannen er 10.000 laten vluchten? Tenzij hun rots hen verkocht en de Heere hen uitleverde. Want hun rots is niet zoals onze rots.
Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen, want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun druiven zijn giftige druiven, bittere trossen hebben zij. Hun wijn is slangengif en een venijnige gif van adders. Is dat niet bij mij opgeborgen, verzegeld in mijn schatkamers? Aan mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker, de dag van hun ondergang is dichtbij, en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan, want de Heere zal zijn volk recht verschaffen. Hij zal berouw hebben over zijn dienaren, want hij zal zien dat hun kracht is vergaan en dat het met de gebondene en de vrije gedaan is. Dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden, de rots tot wie zij de toevlucht namen, van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn van de pleegoffers dronken? Laten zij opstaan en u helpen. Laat daar een schuilplaats voor u zijn. Zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn handen redt. Want ik hef mijn hand op naar de hemel en zeg, zo waar ik in eeuwigheid leef, als ik mijn glinsterend zwaard wed, mijn hand er grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Tot zover. Ja, dat was een hele stuk. Maar ik denk, als je dit allemaal zo leest, dan staat hier eigenlijk de hele geschiedenis in van waaruit wij eigenlijk komen. Israël, maar ook de volkeren. En als je daar goed op inzoomt, dan denk je, dan is het volk Israël geboren uit alle andere volken, heb ik net al gezegd. En Israël is Gods eigendom. Dat is het gewoon. Daar gaat de hele Bijbel om. En de Bijbel die gaat eigenlijk voor bijna 100% over het volk Israël. Je ontkomt er niet aan. Altijd als je welk hoofdstuk ook leest, komt daar Israël in voor, als je het maar wilt zien. En dan gaan we naar Genesis. En dan gaan we naar Genesis, nou laten we beginnen gewoon Genesis 2. En jullie hoeven dat niet allemaal te volgen. Want ook wij zijn, en daar komt het woordje toledood, hebben we ooit een keer meegemaakt met een spreker. En wij wisten niet wat het was. Maar het woordje toledood is eigenlijk het geboorte van iets. Ja? Het ontstaan van iets. En het woordje toledood heeft eigenlijk, daar zit alles in opgeborgen, dat is het verwekken door de vader en het baren door de moeder. Dat is het woordje toledood. En als je Genesis 2 vers 4 hebt, dan staat daar, dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Toledood. Ja? Hoofdstuk 5 vers 1, Genesis. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Toledood. Het geboorte. En zo gaat het door. Hoofdstuk 6 vers 9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. En dan hoofdstuk 11 vers 27. En dit zijn de afstammelingen van Tera, de vader van Abraham. Genesis 11 vers 27. En zo kun je dit ook al die afstammelingen lezen van hoofdstuk 25 vers 12 vers 19, hoofdstuk 36. En er staat steeds het woordje toledood, de afstammelingen van. En als je dan kijkt, wat ik net ook zei, hoofdstuk 11 vers 27, dat is, het gaat eigenlijk over 11 hoofdstukken, dan is Genesis 11 vers 27 de middelste van die 11 hoofdstukken. 5 daarvoor, 5 daarna. En dat omvat eigenlijk de boodschap van hoe Abraham daar geboren werd. Een nieuw volk, of beter een schepping van een volk, het volk Israël. En als je dit zo allemaal op een rijtje zet, dan is dat eigenlijk een heel bijzonder verhaal. En dan direct daarop, Genesis 25, vers 12, daar staat: dit zijn nu de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham. Maar er staat ook: dit zijn de afstammelingen van Noach's zonen, Sem, Cham en Jafet. En als je dat in bekijkt, dan denk ik op een gegeven moment van: wat gebeurt hier eigenlijk? En Sem, Cham en Jafet, dat zijn de stamvaders van alle volkeren. En als je al die volken bij elkaar optelt, de afstammelingen, dan kom je eigenlijk op 70 volkeren. En als je dan naar Genesis 11, vers 27 kijkt, de geschiedenis van Abraham en zijn roeping en belofte van een nieuw volk, dan kun je lezen in Genesis 11, vers 31, en Terah, dat is de vader van Abraham, nam Abraham, zijn zoon en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En zij vertrokken met hen uit Ur van de Chaldeeën naar het land Canaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. Dat is het begin van Abraham, de roeping van Terah en van daaruit Abraham. En als je dat dan allemaal kijkt, ook over die 70 volken die uit Sem, Cham en Jafet komen. En uit die 70 volken koos God één volk, Israël. De geboorte van Israël. En als je dat dan heel kort samenvat, dan is Adam eigenlijk de stamvader van de gehele mensheid uit Sem, Cham en Jafet. Adam. Dan heb je daar Noach, de stamvader van alle volkeren. Uit Sem, sorry, even verkeerd. Adam, de stamvader van de gehele mensheid. En dan heb je Noach, de stamvader van alle volken. Sem, Cham en Jafet. En Abraham, de stamvader van Israël. Adam, de stamvader van de gehele mensheid. Dan heb je twee, Noach, de stamvader van alle volken uit Sem, Cham en Jafet. En dan Abraham, de stamvader van Israël. En als je de Bijbel goed wilt lezen, dan moet je eigenlijk deze volgorde erin houden. Adam, de stamvader van de hele mensheid. Sem, Cham en Jafet, stamvader van alle volken uit Noach, 70 volken. En Abraham, de stamvader van Israël. Uit die 70 volken gekozen. Soms vraag ik me wel af, als je de Bijbel leest, van, dan heb je het over de heiden en dergelijke, van hoe moet ik dat nou uitleggen? Wat zijn nu die heiden? Zijn dat volkeren? Of zijn dat de 10 stammen? Je komt er zelf wel eens mee in de knoop, om, als je dat begint te lezen, en denkt van, ja, wat zijn nu de volkeren? En dat is ook het punt. Voor een poosje terug keek ik televisie, en er was een man die had alle landen bezocht die er momenteel zijn op de aarde. En er waren er 196. En dan denk ik van, het is onvoorstelbaar. En als je dit dan leest, dat er slechts 70 volkeren zijn, dan denk ik van, ja, dan kun je toch zien dat wij er een hele mooie puinhoop van hebben gemaakt. En als je dan nog verder denkt, dan denk ik van, er staat ook iemand aan tafel en die zegt, ja, maar zelfs binnen die volkeren zijn er nog allerlei rassen en stammen die ook, pak maar zo'n land als Brazilië, daar zijn zoveel stammen en die elkaar niet eens kunnen verstaan. En op een gegeven moment denk je van, maar de Bijbel die heeft het gewoon over 70 volken. Niet meer en niet minder. En uit die 70 volken is er één volk, Israël, via Abraham, uitgekozen door God zelf. En als je Adam weer pakt, weet je wel, waar de hele mensheid uit voortkomt. En als je dan ook Christus hebt, dan heb je eigenlijk het over twee lijnen. En als je dan al die teksten zo weer nagaat, dan is er één, er staat in Genesis 5 vers 1, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. En dit is de enige keer dat daar het woord boek genoemd wordt. En dit is het boek van de afstammelingen van Adam. En heel bijzonder, het eerste boek van Matteüs in het Nieuwe Testament, Matteüs 1 vers 1, daar staat ook in de grondtekst het boek of de boekrol van het geslachtsregister van Jezus Christus. Heel apart, staat hier in 5 vers 1 en ook daar. En dan denk je van ja, maar wat heeft dat met elkaar te maken? En daaraan kun je duidelijk zien dat ergens staat een tekst zoals in Adam allen sterven, zullen in Christus allen leven gemaakt worden, de tweede mens. Dus met andere woorden, daar zit iets bijzonders in. Twee lijnen, Adam en Christus. En dat is eigenlijk ook de grootste tweedeling in de hele Bijbel. De eerste mens, Adam, en zijn nageslacht en Christus. De tweede mens is de Heer uit de hemel, staat er in 1 Korinthe. Dat gaan we even lezen. Er staat in 1 Korinthe 15 vers 21, want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nog een tekst, 1 Korinther 15, vers 45 en 47. Zo staat er geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakend geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Twee lijnen, Adam en Christus. En ik zal me vanmorgen te bedenken van, is mij ooit gevraagd of ik de keuze had om uit Adam geboren te worden, omdat Adam gezondigd heeft? Ja, en wij zeggen, ja, maar Eva heeft gezondigd. Nou, in Timotheus staat, Adam heeft gezondigd. Maar het gaat erom van, dit is mij nooit gevraagd. Wil jij graag uit Adam geboren worden? Daarom zijn wij zondige mensen, omdat wij uit Adam zijn. En op een gegeven moment, toen dacht ik nog verder met deze tekst, is mij ooit gevraagd, ja, door de Heer Jezus zelf, of ik ook verzoend zou willen worden? Nooit. Wij zijn uit Adam. Wij zijn zondige mensen, want daarom zijn we zondig, omdat we uit Adam zijn. Is mij nooit naar gevraagd of ik een keuze had. En jullie ook niet, tenzij dat jullie iets anders hebben. Maar mij is het nooit gevraagd. Mij is het ook nooit gevraagd van Gods wegen, dat God aan mij vroeg van, wil jij graag verzoend worden? Want dan doe ik dat. Nee, er staat gewoon, God was een eenzijdige daad van God, die heeft zijn eigen zoon gestuurd om verzoening tot stand te brengen met zijn schepping. Met andere woorden, het is zoals het is. Als hier staat, want omdat de dood is door een mens, ja, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Eerste en de laatste Adam. En deze twee lijnen, Adam en Christus, die komen ook terug in het hele Nieuwe Testament. En als je dan Matteüs gaat lezen, dan voert het geslacht van Jezus Christus terug op David en Abraham. Dus uit de lijn van Abraham, David, de Heer Jezus Christus. Lucas die zegt, die voert het terug van de Heere naar Adam. Weer die twee lijnen. Christus en Adam. Zie je steeds terug door de hele Bijbel heen, maar ook in het Nieuwe Testament. En er zijn nog meer bijzonderheden, wat ik net al genoemd heb. 70 volken, maar daarnaast heb je ook 70 zielen. Als je de geslachten van Genesis leest, de geboorte van Noach's zonen, Genesis 10 vers 1. Als je dat bij elkaar optelt, dan kom je daar op 70 volken. En dat is een getal, ook nu nog steeds, de volken op aarde, wat er in de toekomst ook weer zal komen. En 70, dat is eigenlijk het geval van 10 keer 7. 10 keer 7 is 70. En 10, dat is het getal van de volheid, maar ook 7. 10 keer 7. En er komt 100 keren voor in de Bijbel. En als je dan Exodus 1 vers 5 leest, daar staat: alle zielen die van Jacob afstammen waren 70 zielen. En Jozef was echter al in Egypte. Dus met andere woorden, op een gegeven moment gingen 70 zielen gingen naar Egypte. Want dat was hongersnood. Maar er waren ook 70 volkeren. En wat we net gelezen hebben in het hele stuk, als je kijkt, de volkeren die zijn 70. En dat is naar het getal van de 70 zielen die naar Egypte zijn gegaan. En dit heeft alles te maken met wat we net gelezen hebben. En er staat in Deuteronomium 32 vers 7 tot en met 9. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, de Allerhoogste, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, Adam, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. 70 zielen. Want het deel van de Heere is zijn volk. En Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Dus het aantal volken is vastgesteld met het hele gebied wat erbij is, overeenkomstig het aantal zielen dat naar Egypte ging. Dus hierin kun je eigenlijk zien dat de hele volkerentafel, alle volkeren die er zijn, ook de verdeling, het aantal, alles te maken heeft met Israël. Ik weet dat het moeilijk te volgen is. Maar als je dit leest, God heeft dit zo bepaald. En dit staat natuurlijk in een heel groot verband, wat wij misschien helemaal niet kunnen overzien. Maar één ding weet ik wel, het volk Israël staat hier weer centraal. En dan staat er in Genesis 12 vers 3. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde. En hier gaat het over Abraham. Dus alle volken zullen in hem gezegend worden. En nu gaan we ons eigenlijk richten op Abraham. Maar het houdt helemaal niet in dat God die andere volkeren niet op het oog heeft. En dat hij in wezen alle mensen buiten Israël vergeten is. Hij heeft die volkeren bepaald. Hij heeft die 70 bepaald. In hem zijn alle volkeren gezegend. Maar het volk Israël die kreeg een hele bijzondere taak toebedeeld. God die zegt heel duidelijk: jullie zijn mijn eigendom. En het gebied waar jullie wonen is van mij. Niet meer en niet minder. En hoe we deze beloften ook lezen of uitleggen, alles gaat niet buiten Christus om. In alles staat Christus centraal. En als je dan in Galaten 3 vers 16 leest, over Christus, het zaad. Er staat wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, staat er maar, dat is Christus. Israël en alle volken. Want, 2 Korinthe 1 vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, in Christus. Ja, en zijn in hem Christus. Amen. Weet je wel, en alles draait om Christus. 2 Korinthe 1 vers 20. En ik herhaal nog een keer, de hele Bijbel die draait om Christus. Maar daarna komt Israël. En beiden die worden ook genoemd als knecht. Christus en het volk. Want ik weet niet of jullie ervan doordrongen zijn. Kijk, het volk Israël, en dat kun je lezen in Jesaja 42 tot en met 52. Dat moet je maar eens thuis lezen. Het volk Israël zou eigenlijk de knecht des Heren worden. Zij zouden een kanaal van zegen worden in het Oude Testament voor alle andere volken. 69. En Israël kreeg een wet toegewezen. Jullie moeten je daaraan houden. Deuteronomium staat alles in. Maar als je het niet doet, dan gebeurt dit. Als je het wel doet. Dat was Gods plan. God die had een plan met Israël. Als knecht. En als je dan Jesaja 42 tot en met ongeveer 52 leest, dan zie je daar Israël als knecht. En op het einde zie je dat het uitloopt op Christus als knecht. Israël heeft nooit de wet gehouden. Zij hebben hun God, hun schepper, hebben ze verlaten. En dat was ook de kern van wat we net hebben gelezen. Jesaja 42 vers 19, daar staat: wie is er blind dan mijn knecht? En doof als de bode die ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heren? En als je dit in het verband leest, dan zie je dat het niet gaat om Israël, maar later om Christus de knecht. In het Nieuwe Testament komen we slechts eenmaal het woord slaaf of knecht tegen. En dat is in Filippenzen 2 vers 7. En daar staat slaaf, dienstknecht. En dat is de enige keer dat Christus daar als knecht genoemd wordt, of als slaaf. We gaan terug naar Israël. Deuteronomium 7 vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. We hebben net gelezen in Deuteronomium 32 vers 5 en 6, dat Israël verderfelijk gehandeld heeft. En dat ze dwaas en onwijs zijn. Maar er werd ook gezegd, hebben we ook gelezen, de Heer, is de Heer niet uw vader? Ja. Vers 6, Deuteronomium 32 vers 6. Doet u dit de Heer aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Dit is eigenlijk de eerste keer dat in wezen de Heere hier vader van Israël wordt genoemd. Eerste keer. Yahweh, de God. Maar wij leven in een wereld waar een vader is, is ook een moeder of een vrouw. Er zijn ook kinderen. Ja toch, ik weet niet of je er wel eens over nagedacht heeft, maar het is altijd moeilijk, voor mij was het altijd moeilijk om te lezen, ook Hosea 2, dat gaan we zo even lezen, dat is wel leuk. En dan denk ik van, je hebt het over een vader, en ja, in Israël is de vrouw, maar kinderen, en Maar Hosea 2 vers 1. En er staat, dat is wel een leuk, klaag uw moeder aan. Ja, wie? Wie? Klaag haar aan, schrijft Hosea. Die moet dat schrijven. Want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. En haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag. Haar maken als de woestijn. Haar doen worren als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij gedreven. Zij die van hun zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Hier wordt gesproken over een vrouw, moeder, kinderen. En dan denk ik van, hoe moet ik dat allemaal plaatsen? Ezechiël 23 vers 1 tot en met 4 zegt, het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind. Er waren twee vrouwen, dochters van één moeder. Zij bedreven hoererij in Egypte. In hun jeugd bedreven zij al hoererij. Hun namen waren Ohola, de oudste, en Hoholiba, haar zuster. Zij werden mij tot vrouw en zij baden zonen en dochters. Dit waren hun namen. Samaria is Ohola en Jeruzalem Oholiba. Beide zusters werden de vrouwen van de Heere. Beide vrouwen. Heb je dat wel eens geweten dat de Heere twee vrouwen had? Het staat hier duidelijk. Maar als volk. Want Samaria en Jeruzalem, dat zijn de 10 en de 2 stammen. Zij baren vele zonen en dochters. Samen de 12 stammen. En de stammen die pleegden overspel. Ze liepen andere goden achterna. En de profetie van Jesaja opent dan ook met een klaagzang van God. Jesaja 1 vers 2 tot en 3. Ondanks het onderwijs van de priesters en profeten staat er, luister, hemel, neem ter oor de aarde, want de Heere spreekt, ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en de ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Israël was dieper gevallen dan de dieren van het veld. Israël die kende zelfs een eigen schepper niet meer. Zij erkenden de man niet meer. Hun vader. Ze hadden hem weggedaan. En dan komt daar een echtscheidingsbrief. Daar gaan we niet verder op in. Jeremia 3 vers 8. En dan staat er nog in Jesaja 50 vers 1. Zo zegt de Heere. Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Waar is die echtscheidingsbrief? Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? God die had zijn volk verkocht. Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Volk was weggezonden. En toch zal dit allemaal rechtgezet worden. Wij kunnen nog zoveel dingen hierover vertellen. Maar weet u, er komt ook een andere tijd. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere, staat er in Jesaja 11 vers 9. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dan komt de verlossing voor Sion, Jeruzalem, voor Israël. Jesaja 52 vers 1 tot en met 6 die zegt, ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw pracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal ik u geen onbesnedene of onreine meer... zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud de stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen van uw hals los, gevangene, dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht door mij. U zult ook zonder geld worden verlost. Ik betaal daar niks voor, zegt God. Ik verlos jullie. En jullie hoeven er niks voor te doen. Want zo zegt de Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. In Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen? Mij met de hoofdletter, spreekt de Heere. Want mijn volk, de vrouw en moeder, is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heere, de man. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam, de man, gelasterd. Daarom zal mijn volk, de vrouw en moeder, mijn naam, de man, kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben. Die spreekt, zie, hier ben ik. Jesaja 54 vers 5, dat zijn wat teksten, maar dat zijn mooie teksten. Want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Jeruzalem. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlorene, verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heer u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, 2000 jaar. Momenteel is het volk nog steeds in de verstrooiing. Onder alle volken begeven zich momenteel. In een grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. De dieren van het veld zullen mij eren, Jesaja 43, vers 20. Jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn. Om mijn volk en mijn uitverkorenen te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Ik kan het zelf wel allemaal zeggen, maar de Bijbel die is daar zo duidelijk over. In Ezechiël 16 zegt het ook heel prachtig. Die beschrijft het zo mooi. God spreidde zijn vleugels uit over Israël. Vers 10. Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan. Schoeide u met zeekoeienhuiden. Omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Vers 13. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde. En voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Weet u, God heeft een geweldige plan met zijn volk in de toekomst. En het gaat door de hele Bijbel heen. God zelf die maakt zijn volk geschikt in de toekomst. Voor de taak die hij voor ogen heeft. Hij had zijn eigen volk geformeerd. En Israël wordt een volk van koningen en priesters. Niet wij, maar Gods volk zelf. Het volk zal aan het hoofd staan van alle volken, want dat was hun plaats. Al in het Oude Testament zijn ze nooit aan toegekomen. Maar in de toekomst zal Israël een knaal van zegen zijn voor alle andere volken buiten Israël. En Gods volk zal dan de leiding nemen van alle volken. En er staat ook in Openbaring 1 vers 6. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle aionen. Amen. Een verlost en een hersteld Israël zal tot een volledige kennis komen van alles wat God hen voorgehouden heeft. Een tijdperk van een nieuw verbond wat God met hen zal sluiten. Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van
Juda een nieuw verbond zal sluiten. Huis van Israël, de 10 stammen en de twee vrouwen. De moeder en de vrouw. God de man. Israël als geheel. Als bruid, als vrouw, als moeder. De kinderen, de 2 en de 10 stammen. En degene die met hun hart besneden zijn, in Romeinen 2. En eigenlijk ligt er een heerlijke toekomst klaar voor Israël. Het wordt weer zoals God het voor ogen had. God heeft een plan. En Israël is daar duidelijk een onderdeel van. In het land wat hun beloofd is, wat dan beloofd is aan Abraham, zullen ze krijgen. En zij zullen daar in volledige rust ook wonen. De 7e rustdag, 1000 jaar lang in de toekomst. God de Heere, Yahweh, Jesaja 41 vers 4. Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht, staat er. Hij die de geslachten vanaf de aanvang af heeft geroepen. Ik de Heere, die de eerste ben en bij de laatsten ben ik dezelfde. Jesaja 44 vers 6. Zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël, de Heere der heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Jesaja 46 vers 10. Ik die vanaf het begin de afloop verkondig en van ouds wat er niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. God heeft een raadsbesluit en die volvoert hij ook. Jesaja 48 vers 12 als laatste. Hoor naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene, ik ben dezelfde. Ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. En weet u, als ik zo'n bijbelstudie gehad had, dan vroeg ik me af, ja, en wij dan. Weet u, voor ons ligt er gewoon een heerlijke toekomst klaar. Dat weten we, hebben we zo vaak over. Maar weet u wat het mooiste is? En geestelijk is dat eigenlijk nu al zo. Wij zijn al geplaatst boven. Maar het mooie daarvan is, dat wij als het lichaam, van Christus. Mede zullen regeren in die duizendjarige rijk. Over zijn oogappel. En dat reeds voor de grondlegging van de wereld heeft hij dat zo bepaald. Wij als lichaam van Christus zullen als koning heersen. Zullen eigenlijk over het volk Israël regeren. 1000 jaar lang. Volk Israël en wij, zo dicht bij elkaar, reeds voor de grondlegging de wereld. Ik vind het heel apart en heel wonderlijk. Amen. We hebben nog een slotlied voor hem met elkaar. En voordat we die zingen, zullen we deze dienst afsluiten en dan gaan we met elkaar zingen opwekking 22 vers 1, 3 en 4. Volle verzekering, Jezus is mijn. Vader, wat is het geweldig om deze dingen zo met elkaar te overdenken. Elke keer is het weer nieuw. Heer, in hoe vaak we deze teksten ook lezen, er zit zo'n diepe waarheid in. Heer, dat u een geweldige toekomst hebt voor uw volk, uw oogappel. Heer, en dat wij met u mogen regeren, 1000 jaar lang. Heer, het is eigenlijk niet te bevatten dat we deel mogen uitmaken van het lichaam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u dat reeds bepaald hebt voor de grondlegging van de wereld. Heer, ik kan het niet bevatten, maar uw woord is duidelijk daarover. Wat onze plaats is. U heeft ons nu reeds getrokken uit de duisternis en gezet in het hemelse bij u. Dat is geestelijk nu al het geval. En als we sterven, dan mogen we direct onze plaats innemen. Heer, en als we daarbij stilstaan, dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u wel, Heer. En dat allemaal uit genade. Zo wil ik ook bidden, Heer, voor de rest van deze dag en ook de week die voor ons ligt. We mogen weten dat u met ons meegaat. En laat ons steeds erbij bepaald worden, Heer, dat we met u een geweldige toekomst hebben. Wat er ook gebeurt en wat er ook op ons afkomt. Heer, dat niemand ons kan afhouden daarvan, want u hebt ons een stempel gegeven. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Heer, het is geweldig. Dank u wel daarvoor. Amen.